Oké.
Moet ik bijblijven of?
Ja, blijf even bij. Moet ik gewoon beginnen?
Ja.
Goedemorgen, mijn naam is Karin Berghuis. Ik lees u de liturgie voor van zondagmorgen 16 september 2007 van de NGK te Eindhoven. We beginnen straks met het zingen van Psalm 84, vers 1. Psalm 84, vers 1. Daarna zingen we gezang 223, vers 1, 2, 4 en 7. Gezang 223, vers 1, 2, 4 en 7. Daarna zingen we gezang 313, vers 1, 4 en 6. Ik herhaal gezang 313, vers 1, 4 en 6. Het kinderverhaal wordt vanmorgen gedaan door Bianca van den Berg. Daarna zingen we uit de eigen bundel, lied 117. De eigen bundel, lied 117. De schriftlezing is Jozua 1. Daarna we zingen uit de eigen bundel, lied 183. Uit de eigen bundel, lied 183. Na de voorbeden zingen we Psalm 97, vers 1, 5 en 6. Psalm 97, vers 1, 5 en 6. Ik zal nog één keer alles langslopen. Dat is, we beginnen met Psalm 84, vers 1. Daarna gezang 223, vers 1, 2, 4 en 7. Daarna gezang 313, vers 1, 4 en 6. Na het kinderverhaal uit de eigen bundel, 107. De schriftlezing is uit Jozua 1. Daarna zingen we uit de eigen bundel, lied 183. Na de voorbeden zingen we Psalm 97, vers 1, 5 en 6. Dat was het.
Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Jong voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom, we vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we met elkaar een goede en gezegende dienst zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later op afstand met ons meemaken. Mijn naam is Kees Geersen, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. Dan sta ik samen met de dominee achter in de kerk. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. En dit keer is ook voor de kinderen de limonade achter in de kerk, heb ik begrepen. Tevens is er een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeelden. Als u daar prijs op stelt, kunt u dit na afloop kenbaar maken aan de mensen die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de gasten. De organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de zending. De Bijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanochtend bij elkaar. Dat zijn dus alle kinderen van de basisschool, groep 1 tot en met 8. Voor de vacature van jeugdassistenten stelt de kerkenraad als enkelvoudige kandidaat voor Nathalie Ekelmans. Nathalie is aanwezig, wellicht, en die zou dan gaan staan. Ja, dat is Nathalie. De verkiezing, en dat is een hele simpele, u hoeft alleen maar ja of nee te zeggen, zal plaatsvinden na afloop van de dienst volgens de vaste procedure. Dus achterin de kerk vindt u stembriefjes, handtekeningenlijsten, et cetera. Dan is er nog een andere mededeling die op een ander briefje staat. Ja, u wordt herinnerd aan de bruiloft van Aaron Venderbos en Joanna McLeod. Aanstaande donderdag in een dienst van de Christgereformeerde Kerk vragen ze een zegen over hun huwelijk. En deze dienst is een gemeenschappelijke dienst van de Christgereformeerde Kerk en onze kerk. En de dienst begint om 7:00 s'avonds. U bent daarvoor hartelijk welkom. In de dienst van vanmiddag hoopt dominee Vogel voor te gaan. Na afloop van deze dienst is er een presentatie van Nelis en Bianca over hun werk in Kameroen. Nu gaan we zingen Psalm 84 vers 1. En na votum en groet zingen we gezang 223 vers 1, 2, 4 en 7. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Laten wij in stilte zijn bij de woorden die we zojuist gezongen hebben. Wat zal mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet die leven zijt en leven doet. Laten we samen stil zijn. Omdat wij geloven dat God degene is die leven geeft en leven doet, zeggen wij ook aan het begin van deze nieuwe week dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons dan tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God is erop uit dat heel deze aarde goede aarde zal zijn. De wereld hemelsbreed één groot paradijs. En wie mogen in die paradijs hun plek vinden, hun weg vinden? Dat geeft de Heer Jezus aan in de bergrede. Die bergrede begint met het feit dat Jezus mensen feliciteert. Zalig spreekt, geluk wenst. En wie zijn nou degenen die Jezus geluk wenst? Dat zijn degenen voor wie plek is op die goede aarde. Op die nieuwe aarde. En ik wil die felicitaties, die gelukwensen van Jezus Christus vanmorgen in ons midden leggen. Gelukkig, zegt Jezus, is diegene die nederig van hart is. Want voor hem is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig is degene die treurt, want die zal getroost worden. Gelukkig zijn degenen die zachtmoedig zijn, want zij zullen dat land bezitten. Gelukkig zijn degenen die honger en dorst hebben naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig zijn degenen die barmhartig zijn, want zij zullen zelf barmhartigheid ervaren. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig zijn al diegenen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Voor al deze gelukkigen is er plek op die goede aarde van God. Laten wij een antwoord daarop zingen. Gezang 313, waarin we zingen dat God overal de poort mag openen voor zijn voortvarend woord, zodat elk volk met stille kracht gewonnen mag worden voor dat rijk van God waar deze gelukzaligen mogen leven en wonen. Gezang 313, vers 1, 4 en 5, geloof ik. 6. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, iets van uw heerlijkheid, iets van uw licht zien in deze donkere tijd. Zo hebben we zojuist zingend gebeden. En dat is ook ons verlangen. Dat wij midden in deze tijd iets van uw aanwezigheid mogen zien en ontdekken. Dat we bij alle stemmen en alle geluiden die we horen ook uw stem mogen verstaan. Dat we bij alles wat er om ons heen gebeurt niet vergeten dat u bezig bent en waar u bezig bent met de komst van uw rijk. Heer, daarom bidden wij u om een opmerkzaam hart. om een leven met aandacht voor datgene waar u mee bezig bent. Help ons zo elke dag opnieuw om u op het spoor te komen, iets van u te ontdekken in onze omgeving, in ons eigen leven, in de wereld waarin we leven. Heer, wilt u zo vanmorgen ook bij ons zijn. Geef dat we vanmorgen in deze bijeenkomst, in deze dienst tot eer van u, ook iets van uw heerlijkheid, uw majesteit, uw pracht, uw schoonheid, uw licht mogen ontdekken. Hierin help ons zo met u door het leven te gaan. In te gaan op alles wat u ons aanbiedt en aanreikt. Wilt u ons zo zegenen vanmorgen? Hier in deze kerkzaal, de kinderen in de kinderbijbelgroepen, de mensen die meeluisteren op welke manier dan ook maar. Heer, laat er een zegen vanuit mogen gaan. En geef dat wij op onze beurt een zegen mogen zijn. Zegen ons zoals we hier samen zijn. In Jezus' naam. Amen. Dan kunnen de kinderen nu naar voren komen en dan zal Bianca van den Berg vanmorgen het verhaal doen.
Nou, jongens en meisjes, daar zitten jullie dan. En ik heb speciaal mijn mooie Afrika-jurk aangedaan om jullie het gevoel te geven dat jullie een beetje in Afrika zijn. Want jullie kennen mij niet. Ik heet Bianca van den Berg en ik kom hier niet zo vaak, want normaal gesproken woon ik in Afrika. Ik wou jullie eens wat dingetjes vertellen van daar. Maar dan wou ik eerst eens even vragen aan jullie. Wie van jullie kent het verhaal van David en Goliath? Zoveel vingers. En wie van jullie kent het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil? Dat lijken nog wel meer vingers. En wie kent het verhaal van Jozef, die in de put gegooid werd? Jullie kennen wel veel verhalen, zeg. En weet jullie ook het verhaal van Adam en Eva? Nou, jullie kinderen weten wel veel, hoor. En wat gebeurde er bij Adam en Eva dan? Wat gebeurde daar voor iets heel vervelends? Wie weet dat? Zeg het maar eens.
Ik kwam een slang en die zei Eva, pak deze appel.
De slang zei, Eva, pak die appel, die is heerlijk. En mocht Eva dat doen?
Nee.
Nee. En wat kwam er toen in de wereld? Ja, boosheid. Wie kent er nog dat moeilijke woord daarvoor?
Zonde.
De zonde kwam in de wereld. En weet jullie ook, als je zonde doet, kan je dan nog naar de hemel daarna? Kan er iemand met zonde in de hemel komen?
Nee.
Nou, kijk, dan komt nou de moeilijkste vraag van allemaal. Weet jullie dan ook hoe je wel in de hemel kan komen? Jij. Als je dood bent, zegt zij, kom je in de hemel. Is dat genoeg? Met liefde? Ik wil nog een meer horen. Jij bent vergeten wat je wou zeggen. als de zonde vergeven is. En wie kan dan onze zonde vergeven? Weet jullie dat ook? Wie heeft nog niks gezegd? Jij. De Heer Jezus. Jullie weten het. Als je zonde gedaan hebt, kun je niet in de hemel komen. Maar als de Heer Jezus je vergeeft, kun je wel in de hemel komen. Als jullie dat weten, weten jullie papa's en mama's dat ook, denken jullie? Ja. Maar nou, in Afrika, in heel veel landen in Afrika, weten mensen dat niet. Want weten jullie hoe jullie papa's en mama's dat weten? Doordat ze dit boek lezen. Wat is dit voor boek? De Bijbel. En in heel veel van die landen in Afrika spreken ze een andere taal. Is there anyone who speaks English here? Zijn er op zijn minst twee die geen vinger op mogen steken? Ik parle le français. Dan zit ik tegen jullie in andere talen te spreken en dan verstaan jullie het niet meer, hè? En in Afrika zijn sommige mensen die dan wel een beetje Frans en Engels praten. Maar sommigen praten ook een hele andere taal. En dan klinkt het zoiets als... Wie me djoem? Wie djoem poeger? Me meffo me dji Bianca van den Berg. Djine dame hoe Bianca van den Berg. Djine dame hoe ze... Hij weet het niet. Nou, en dat klopt ook, want die mensen die daar zijn, die weten het ook niet als wij Engels en Frans praten. Dus als wij dan vertellen over David en Goliath en over de zonde en over de Heer Jezus, dan begrijpen ze er helemaal niks van. Wie van jullie kan lezen? Kom jij maar. Mag jij even uit dit boek voorlezen? Ik heb hier ook een Bijbel namelijk. Nou, lees maar eens even. Ja. Kan je het lezen? Ze kan het niet lezen. Nou, dat klopt ook, dankjewel. Dat kon je ook niet lezen hoor. Ik kan het lezen dat ik fonetische tekens ken. Hele rare kriebeltjes. Zien jullie, ik zal de voorkant laten zien. Zien jullie die rare tekens? Het zijn allemaal verkeerde letters, hè? Die heb je nodig om Afrikaanse talen te kunnen opschrijven. Want dat wat ik net zei van Bimetjoem, Bijumboge, dat kan je allemaal niet opschrijven met Nederlandse letters. Dat kon je niet lezen, hè? Nou. Wycliffe Bijbelvertalers, dat is een organisatie die sturen mensen naar Afrika. Dan kan je zo'n jurk aan, lekker. En dan kan je de Bijbel gaan vertalen voor de mensen daar. Dan ga je zo'n taal leren. En misschien dat jullie later ook wel bij Wycliffe willen gaan werken. Dus dan ga ik jullie alvast even leren hoe je Bimetjoem zegt. Want dat is in het Makka. Dan zeg je goeiedag. Zeg maar eens allemaal mee na. Bimetjoem. Bimetjoem. Nou, dan begin je met Joem. Zeg maar Joem. En dan Metjoem. Bimetjoem. Met Jim Proge, dat is het antwoord. Nou, jullie hebben elkaar geleerd. De eerste stap naar Bijbelvertaalwerk. Dus ik denk dat jullie zometeen op de kinderbijbelgroep er wel meer van zullen horen. Dus ik denk dat jullie daar nu naartoe mogen. Gaat dat zo? Oh, nog een lied eerst. En terwijl we zingen, mogen jullie dan wat eten uit Afrika.
Amen.
De komende weken hoop ik een aantal lezingen te doen uit het Bijbelboek Jozua. En vanmorgen is dat de eerste. En u ziet op het bord staan Jozua 1 en het is ook goed om vandaag Jozua 1 nog eens een keer helemaal door te lezen. Maar in de lezing in de dienst beperk ik mij tot de versen 1 tot en met 9. Jozua 1, vers 1 tot en met 9. En dan lezen we. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hittieten. Tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen stand houden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God staat je bij. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wil de komende weken gebruiken om samen met u stil te staan, samen met jullie stil te staan bij het boek Jozua. En ik denk dat ik er niet ver naast zit als ik zeg dat dit Bijbelboek vast en zeker niet staat in de top 10 van meest gelezen Bijbelboeken. Daar zijn ongetwijfeld allerlei redenen voor, maar een van de redenen daarvoor is vast en zeker dat dit boek gezien wordt als een van de gewelddadigste uit de christelijke Bijbel. Het is dus eigenlijk het boek waar je als christen het liefst een beetje omheen loopt. Want ja, voordat je het weet word je als christen met één op één hoop gegooid met mensen die verhaal halen bij de Koran. Ook al zo'n gewelddadig geloofsboek. En is het inderdaad niet zo dat geloof en geweld op allerlei manieren samen lijken te gaan? Heb je bij de ene jihad, bij de andere heb je een kruistocht? Nee, laten we vooral Bijbelboeken waarin geweld voorkomt maar zoveel mogelijk links laten liggen. Wellicht dat er dan uiteindelijk zoveel stof op komt te liggen dat niemand meer weet dat we ook dit soort boeken in de Bijbel hebben. Ja, Jozua. Geen top 10. En ook een boek waar je wellicht als mens van de 21ste eeuw niet zoveel mee kunt of wilt. Toch wil ik graag iedereen uitnodigen om met mij mee te lezen in dit boek. Ik geef daarvoor een paar redenen. Allereerst het onderwerp van dit boek. Het thema, zou je kunnen zeggen, van Jozua is ingaan in het beloofde land. En de nadruk ligt dan op dat ingaan in het beloofde land. Je zou het ook zo kunnen zeggen, wat meer in termen van onze tijd. Hoe krijg je vandaag aan de dag een stukje hemel op aarde? Dat is eigenlijk het centrale onderwerp van het boek Jozua. God belooft een hemel op aarde. Wat kunnen wij daar vandaag de dag al van ontdekken, meemaken, misschien zelfs al ontvangen? Dat is voor mij de eerste reden. Die hemel op aarde. Waar wordt die al zichtbaar? Hoe wordt die al zichtbaar? En hoe krijgen wij daar op de een of andere manier al een beetje een vinger achter? De tweede reden waarom dit boek volgens mij meer dan de moeite waard is om te gelezen te worden, is dat wie dit boek met aandacht leest, ontdekt dat het alles behalve oproept tot geweld, maar dat dit boek één grote oproep is om toch voor alles te geloven. Het in alles van God te verwachten. Dus wie in dit boek een reden ziet om gewelddadig te geloven, komt van de koude kermis thuis. Want als er één ding is wat dit boek niet wil, is dat wij mensen met fors geweld onze hemel op aarde gaan stichten. De derde reden waarom het volgens mij zeer goed is om dit boek te lezen, is de naam van het boek. Jozua. En Jozua betekent: de Heer maakt vrij. De Heer bevrijdt. En dat is de rode draad door heel dit boek. Met andere woorden, Jozua is evangelie. Goed nieuws. Het laat ons zien hoe de Heer in die tijd bezig is om mensen vrij te maken, te bevrijden. Bedunkt redenen genoeg om ons eens over dit boek te buigen. En dan begin je gewoon in hoofdstuk 1. Om te beginnen bij de versen 2 tot en met 4. Daar wordt ons een schets gegeven van het beloofde land. Het land dat God aan zijn volk Israël beloofd heeft. En dat land dat kennen we in de Bijbel als een land van melk en honing. En melk en honing staan voor producten die op welvaart wijzen. Luxe. Het is dus een plek, zou je kunnen zeggen, waar het leven goed is. Het land krijgt in de Bijbel iets paradijselijks. Het is veel groener dan het in werkelijkheid ooit geweest is. Je komt in het land, als je in de Bijbel leest, veel meer water tegen dan er ooit gestroomd heeft. Je zou bijna kunnen zeggen, als de Bijbelschrijvers het over het land hebben, het land van de belofte, het land Kanaan, dat land van melk en honing, dan beginnen ze gewoon te glunderen. Geweldig, prachtig land. Het is een hemeltje op aarde. Een soort subtropisch zwemparadijs. Dat is het beeld wat de Bijbel ons geeft van het land. We moeten er echt, zou je kunnen zeggen, de smaak van te pakken krijgen. Je moet er zin in krijgen om er te wonen en te leven. En zo schetst de Bijbel, en het boekje Jozua doet daar niet voor onder, dit land als een stukje hemel op aarde. Dit land is nou de plek waar een mens eindelijk tot rust komt. Waar Sabbat niet een dag in de week is, maar waar Sabbat de toon zet in alles. Waar een mens zijn bestemming vindt. Eindelijk rust bij alle onrust. Eindelijk weet ik mij op mijn plek. Mijn hele leven lang jaag ik achter van alles aan. Om eindelijk eens een keer mijn plekje te vinden. Het land Kanaan zegt, bij God vind je je plek. Daar kom je op je bestemming. Dit land, die belofte van God, brengt jou datgene wat je als mens ten diepste nodig hebt. Hier kun je op adem komen. Nieuwe krachten vinden. Bij God zijn. Het is een plek waar God ruimte heeft gemaakt voor de mens. Waar het leven goed is en ieder mens tot zijn recht komt. En zo krijgt het land Kanaan de kleuren van het koninkrijk van God. Het laat iets zien van de intenties die God heeft met mens en wereld. Als het boek Jozua de naam heeft God bevrijd, God maakt vrij, God maakt ruimte, dan vertelt het boek Jozua ook waar God ruimte voor maakt. Hij maakt ruimte voor jou, voor u, om eindelijk helemaal jezelf te worden. Letterlijk van het leven te genieten. Constant het gevoel hebben van, zo moet het inderdaad zijn. Dit is ongetwijfeld wat God met mens en wereld bedoeld heeft. Daar is hij naar op weg. Daar bevrijdt hij ons naartoe. En daar is God mee bezig. Dat zijn zijn intenties met mens en wereld. En je zou kunnen zeggen dat beloofde landje, het land van melk en honing, is daar als het ware al een soort voorproefje van. Hier ontdek je al iets van wat God van plan is te doen. Een koninkrijk van vrede en gerechtigheid, waar een leeuw en een lam, een kind en een slang bij elkaar kunnen zijn. En God zegt, ik zou zo graag zien dat elk mens in deze wereld met dat perspectief gaat leven. Daarheen zijn we op weg. Daarheen wil ik jullie bevrijden. Naar die wereld. Naar dat samen zijn. Dit staat God voor ogen. En wij kunnen als mensen alleen maar tot onze eigen schade dat perspectief, die hoop, uit het oog verliezen. En als er dan een boekje in de Bijbel is die zich daar nadrukkelijk mee bezighoudt, met dat perspectief, dan is het, ik zou bijna zeggen, letterlijk doodzonde als je zo'n boekje links laat liggen. Want laten we nog even naar die versen 2 tot en met 4 kijken. Daar lezen we dat het land waarover in dit boek dus gesproken wordt, een land is dat God aan Israël zal geven, zegt vers 2. En elk stukje grond dat jullie betreden, dat geef ik jullie, zoals ik het aan Mozes heb beloofd, zegt God. En dan gaat God vertellen hoe groot dat land is, hoeveel ruimte God maakt. En dan staat er eerst, jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon. Nou, iedereen die nu een beetje op de hoogte is van het Midden-Oosten, die weet dat alles ten oosten van Israël is eigenlijk één grote zandwoestijn. Dan vanaf die woestijn, aan de oostkant, en de Libanon, ligt ook aan de oostkant. Het gaat over de berg, de Libanon. Vanaf die oostgrens, tot aan de noordgrens. En waar zien we die noordgrens? Die loopt tot bij de grote rivier de Eufraat. Dan zitten we dus helemaal in het tegenwoordige Irak. Want daar loopt de Eufraat. Dus aan de noordkant, want je kunt nou een keer niet naar het oosten, je moet altijd via het noorden Israël uit. Dan kom je dus uiteindelijk bij de Eufraat. Nou, tot zover zegt God, heb ik ruimte voor jullie gemaakt. Dat betekent het hele land van de Hethieten. Het tegenwoordige Syrië en Zuid-Turkije. Allemaal voor jullie bedoeld, zegt God. Tot aan de Grote Zee in het westen, en dat is natuurlijk de Middellandse Zee. Ja, en aan die zuidkant, daar wordt niet over gepraat, want aan de zuidkant staat Israël op dat moment. Dus God laat ze als het ware voor zich uitkijken en zegt, kijk eens. Als jullie die kant allemaal opkijken, dat is het land, dat is de ruimte die ik jullie wil geven. Zoveel ruimte wil ik graag voor jullie maken. En wat is nou het bijzondere? Dat die ruimte die Israël dus van God krijgt, veel groter is dan Israël ooit daadwerkelijk heeft ontvangen. Zelfs onder David en Salomo is het land Kanaan nooit zo groot geweest dat het deze grenzen heeft bereikt. En dat is misschien wel weer het trieste verhaal van mensen. God geeft bij wijze van spreken 1000 en wij ontvangen 500. God geeft ons en gunt ons veel meer dan wij daadwerkelijk uit zijn hand ontvangen. Nou, dat is een beetje het verhaal eigenlijk van het boek Jozua, van het boek Richter en van al die boeken die daarna komen. Dat God zegt, mijn armen staan wagenwijd open. Ik wil jullie alle ruimte geven. Veel meer dan jullie misschien wel ooit daadwerkelijk zullen ontvangen. Maar dat ligt niet aan mij. Dit is de ruimte die ik jullie gun. Israël, doe er wat mee. Jozua, ga dit innemen. Pak de ruimte die ik jullie geef. Het is dus niet gebeurd. Ik moet misschien zelfs wel zeggen, het is nooit gebeurd. Wat God ons allemaal toezegt, daar krijgen wij nog niet de helft van. En nogmaals, dat ligt niet aan God. God gunt ons altijd meer dan wij vragen of nemen. En je zou bijna kunnen zeggen, dit boek Jozua laat al vanaf het begin zien van wat kunnen we veel van God ontvangen. En wat hebben we er vaak weinig werk van gemaakt. Goed, dat over dat beloofde land. Het begin van hoofdstuk 1. Dan iets anders. In de nieuwe Bijbelvertaling in vers 6 komt u de volgende woorden tegen. Wees vastberaden en standvastig, want jij, en dat gaat dus over Jozua, moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen of beloofd heb. Het gaat mij om dat woord veroveren. Wie de oude Bijbelvertaling, de eerdere Bijbelvertaling nog kent, die weet dat hier een ander woord staat. Niet veroveren, maar beërven. En die twee woorden moeten we nu even in gedachten houden. Want waar ging het ook alweer om in dit boek? Het perspectief dat God voor ons heeft. Die hemel op aarde. Je mag met dat perspectief leven, maar hoe krijgt die hoop, hoe krijgt dat perspectief nou gestalte in ons leven? Wat merk je daar nou vandaag aan de dag van? Hoe kun je daar als het ware een stukje van krijgen? Veroveren, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Wij moeten die hemel op aarde voor onszelf veroveren. Al dat geweld dat je in deze wereld tegenkomt, al die onvrede, wij moeten als het ware als gelovigen stukje bij beetje die wereld veroveren voor God. Strijdbaar en desnoods met geweld moeten wij hier maar vrede stichten. Dat hoor je een beetje in dat woordje veroveren. Ik ben in de regel blij met de nieuwe Bijbelvertaling, maar dit vind ik een blunder van de eerste orde. Ik heb er echt geen ander woord voor. Want dit woord staat zo haaks op de toon van het boek Jozua. Dit woord is zo verkeerd als het gaat om wat God aan ons en met ons wil doen, dat het precies het geweld, wat toch al vaak aan het boek Jozua verweten wordt, lijkt te voeden in plaats van lijkt terug te nemen. Daarom wil ik een pleidooi houden voor dat eerdere woord, het woord beërven. Want wat is nou het verschil tussen beërven, een erfenis ontvangen, want dat is beërven, en veroveren? Veroveren betekent dat je iets inneemt waar je geen recht op hebt. Een erfenis ontvangen betekent dat iets je ten deel gevallen is. En dat mag je ontvangen. Een erfenis verover je niet. Een erfenis neem je aan. Of niet, dat kan natuurlijk. En Israël heeft veel minder ontvangen dan God ze heeft laten erven. Maar een erfenis neem je aan, ontvang je. Ik zou bijna zeggen, daar hoef je geen moeite voor te doen, die wordt je in de schoot geworpen. Veroveren klinkt wat dat betreft veel te strijdbaar. En Jozua wil ons nou vertellen, dat perspectief van die hemel op aarde, die mag je ontvangen als een erfenis. Die hoef je niet op deze wereld te veroveren, maar die erf je. En dat beeld wordt een beetje bevestigd door de belofte die God hier aan Jozua en het volk geeft. Elke plaats, zegt God, die jullie voedsel zal betreden, die geef ik aan jullie. Hier zien we niet het beeld van iemand die een voet tussen de deur zet om een beetje ruimte te claimen. Maar hier wordt ons het beeld van een wandelaar geschetst. Iemand die als het ware zo het land binnenwandelt. En God zegt, oké, overal waar jij je voet neerzet, dat geef ik je. Het veroveren tussen aanhalingstekens van het land Kanaan heeft dus heel wat voeten in de aarde. Het is namelijk een godsgeschenk. Al wandelend mag je het ontvangen. Dat prachtige beeld in de Bijbel van geloven. Niet iemand die roept te rennen, te vliegen, te hollen. Maar een mens die wandelt. Dat is wat God voor ogen staat bij de inname van het land Kanaan. Wandelaars. We zullen ze ook zien. Daar om Jericho heen. Daar wordt een ommetje gemaakt. In plaats van te vuur en te zwaard veroverd. Hoe delen wij dus in dat perspectief? Door te erven. Door de houding van een erfgenaam aan te nemen. En al wandelend die hemel op aarde te ontvangen. Zit er dan helemaal geen strijd? Ik bedoel, hemel op aarde, het is prachtig. Wandelen, het klinkt ongelooflijk gelovig. Maar het valt ons toch niet echt allemaal zomaar in de schoot? Nee, er is wel strijd. Die tonen horen we hier ook in het eerste hoofdstuk. Wees standvastig, vastberaden. In de eerdere vertaling stond, wees sterk en moedig. Het vraagt moed, het vraagt kracht om op deze manier in het leven te staan met dat perspectief van die hemel op aarde, met het geloof dat je al wandelend in dat perspectief mag delen. Dat kost strijd. Dat gaat je niet gemakkelijk af. En daarom zegt God tegen Jozua, die hier model staat voor het hele volk, daarom zegt God tegen Jozua, wees sterk en moedig. Hij zegt tot 3 maal toe. Vastberaden en standvastig. Dat moet je zijn om in dit perspectief te kunnen leven. En waarin moet Jozua en in hem het hele volk? Waarin moet Jozua dan heel vastberaden en standvastig zijn? In liefde voor het woord van God. Dat woord. Daar moet Jozua al zijn aandacht op richten. Dat is Jozua's strijd. Om het woord van God niet te vergeten. Om dat niet links te laten liggen. Om daaraan voorbij te gaan. De strijd die een christen te voeren heeft, is niet de strijd tegen anderen, maar is de strijd met zichzelf. Om dicht bij God te blijven. Het woord van God steeds weer te zoeken. Liefde voor het woord te hebben. En ik denk dat het niet verkeerd is dat we dat in deze tijd ook weer tegen elkaar zeggen. Hart voor het woord van God. Een mens kan niet zonder, zegt het boek Jozua. Het vraagt verdieping. Je erin verdiepen. Het woord niet eventjes doornemen, eventjes lezen, maar er aandacht voor hebben, bij stilstaan. En het wordt hier zelfs zo gezegd dat je er zo mee bezig moet zijn, dat de woorden van God als het ware vanzelf op je lippen komen. Dat het woord niet wijkt uit je mond. Met andere woorden, dat de woorden van God zozeer deel geworden zijn van je leven, dat je ze gewoon al sprekende uitspreekt. Ze als het ware een vast bestanddeel worden van alles wat je te zeggen hebt. Dat is, zegt God tegen Jozua, jouw strijd. Dat je het woord van God op de lippen hebt. Dat het zozeer in je leven woont, dat je het op elk moment ermee aan kunt komen. Daarin vastberaden en standvastig zijn. Dat is wat God van Jozua en in hem van Israël verwacht. En dat je ernaar handelt. Dat is natuurlijk prachtig als je al die mooie woorden van God kent. Maar als je er niet naar handelt, dan is de liefde voor het woord van God maar half. Die liefde betekent ook dat je overeenkomstig dat woord van God handelt in heel je doen en laten. Want dat woord van God is een machtig ding. Er zit dynamiek in. Het woord van God helpt ons om inderdaad dat perspectief van die hemel op aarde vast te houden. Het geloof dat het ons van God gegeven wordt. En we laten ons zo makkelijk afleiden van dat ene nodige, dat het ons elke keer weer gezegd moet worden. Vastberaden en standvastig als het gaat om aandacht en liefde voor het woord van God. Hoe machtig die aandacht is, hebt u afgelopen week in een krant kunnen lezen. Ik weet niet of u het gelezen hebt, maar het verhaal van de drugsbaron die evangelist werd. Ja, ja, natuurlijk Wil, jij weet dat, want hij is bij de Stichting voor Kom. Maar een drugsbaron uit Brabant is ongeveer alles gedaan wat God verboden had. Tot hij op een bepaald moment in een gevangenis terecht kwam. En waar ging hij mee bezig? Bijbel lezen, Bijbel lezen, Bijbel lezen, Bijbel lezen, Bijbel lezen. En nu is deze drugsbaron evangelist. Over aandacht voor het woord gesproken. Wij onderschatten volgens mij de kracht van het woord van God. Het is werkelijk een boek dat het leven van mensen kan veranderen. En het verhaal van de drugsbaron kan aangevuld worden met vele andere verhalen. Ik heb eens iemand ontmoet waarvan de vader tijdens de oorlog in de gevangenis zat. Een felle communist. De enige reden waarom die gereformeerden kon verdragen was dat ze in dezelfde strijd tegen de nazi's bezig waren. Maar voor de rest moest hij van al die gereformeerden helemaal niks hebben. Tot hij in de gevangenis een Bijbel kreeg. En aangezien hij toch niets anders te doen had, heeft hij die Bijbel gelezen van voor tot achter. En deze man kwam letterlijk als een ander mens uit de gevangenis. Over liefde voor het woord van God gesproken. Laten we dat boekje toch vooral op waarde blijven schatten. Zeker als het gaat om dat perspectief van die ruimte die God ons gunt en geven wil. Dat boekje helpt ons om in die ruimte te leven, na die ruimte te blijven verlangen, het beloofde land in te gaan. Wat dat betreft, een boek dat ons uitnodigt om met God nou eens een keer niet in zee te gaan, maar in land te gaan. Met God de ruimte te zoeken die Hij ons wil geven. En zo een stukje hemel op aarde te vinden voor een ieder van ons. Om uiteindelijk te ontdekken dat het straks allemaal nog veel groter zal zijn dan wij hier ooit hebben gezien of verwacht. Het enige wat er op dat punt van ons verwacht wordt, is wandelen met het woord van God. Goede aandacht voor het woord. Dat is de enige strijd die wij hebben te strijden in dat verband. Maar ik zal u vast vertellen, het is een lastige strijd. Dat zullen we volgende week horen, als we stilstaan bij het geheim van Jozua in de jeugddienst van volgende week. Het is en blijft een lastige strijd. Maar, thema van Jozua, God en God alleen is degene die bevrijdt. Amen. Jozua 1 rijmt op Psalm 1. En wij zingen Psalm 1 in de versie van de eigen bundel, nummer 183. Welzalig de man die niet wandelt naar de raad der goddelozen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Bij onze gebeden willen we vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de plaats die wij als gemeente midden in de wereld hebben. Daar zullen we in verschillende verbanden voor bidden. Wij willen bidden voor de zendingspredikanten, dominee Frits Kruger en dominee Tjeerd Baron, hun gezinnen en het zendingswerk. Beide predikanten kunnen op dit moment hun werk niet goed doen. Dominee Frits Kruger, omdat hij een operatie aan de stembanden achter de rug heeft. En dat maakt hem het spreken moeilijk. En dominee Baron heeft net een operatie aan een van de nieren achter de rug, waar een kwaadaardige tumor is weggehaald. Met andere woorden, op het zendingsveld is op dit moment veel zorg en veel tegenslag. En ons is gevraagd om met hen en voor hen te bidden. We willen ook bidden voor Luard van der Ploeg. Hij is wel weer thuis, maar nog niet zoveel wijzer. Hij is in afwachting van uitslagen en verder onderzoek. En het is nog steeds niet precies duidelijk wat er aan de hand is. En of er iets gedaan moet worden en kan worden. Dan willen we met elkaar danken voor het 40-jarig huwelijk van Harry en Tony Lakerveld. Zij hebben dat de afgelopen week gevierd en ze zijn dankbaar voor die 40 jaar die God hen gegeven heeft en waarin God ze ook aan elkaar gegeven heeft. Ze zijn dankbaar voor de trouw, voor de kinderen en kleinkinderen die ze in die periode mochten ontvangen en ook voor hun plaats hier in ons midden. Want het is wel heel bijzonder, 40 jaar huwelijk is ook 40 jaar lidmaatschap van deze gemeente. Dus ze zijn ook blij met de plek die ze hier in ons midden mochten hebben. En we zullen ook niet onder stoelen of banken steken dat wij als gemeente op onze beurt blij zijn met het feit dat zij die plek ook in onze gemeente hebben ingenomen. Wij willen zo samen met hen danken. We willen ook de naam van Annette Niewold weer noemen. En we noemen Bart Wijs, die gaat voor een half jaar naar Chili in het kader van een discipelschapstraining. En wij willen ook zijn naam bij God brengen. Laten wij samen bidden en danken. Vader in de hemel, alles gelukt. Zo hebben we gezongen. Alles gelukt voor diegene die zich verdiept in uw woord en daarnaar handelt. Alles gelukt voor degene die het lef heeft om in het perspectief van uw rijk met die hoop te leven en te geloven. Alles gelukt voor diegene die het in alles van u verwacht. Heer, help ons uw rijkdom te ontdekken. Help ons de ruimte te zien die u ons geeft en gunt. En bewaar ons ervoor dat we minder nemen dan u ons wilt geven. Wilt u ons zo bevestigen en versterken in geloof, hoop en liefde? Wilt u ons helpen om onze plek in deze wereld en in deze stad in het bijzonder in te nemen? Geef ons openheid en aandacht voor alles wat zich in de stad waarin wij leven afspeelt. Zodat we weten wat er leeft en wat u daarin wilt geven. Zegen het werk van de werkgroep Open Gemeente. Laat uw geest ons open houden. voor alles en iedereen om ons heen. Zegen ons als wij persoonlijk in woord en daad, in de buurt, op school, op het werk of bij elke andere activiteit waarbij we betrokken zijn, dat wij persoonlijk getuigen zijn van dat rijk van u. Zegen al het werk dat gebeurt in inloophuizen, de Catharina-kerk, Hemelrijk. Zegen het werk van Stichting Present. Laten wij inderdaad op welke manier dan ook in uw naam aanwezig mogen zijn in deze stad, in deze wereld. Wilt u zo ook het werk zegenen van de zendingspredikanten, dominee Kruger en dominee Baron? Wilt u met hun gezinnen en het zendingswerk daar zijn? Geef dat er ook in ziekte en in tegenslag een goed getuigenis van hen mag uitgaan. En dat mensen zien, ook in moeite en tegenslag, hoe u daarin aanwezig kunt zijn. Heer, geef hen moed en kracht. En laat het zo mogen zijn dat zij hun werk kunnen doen. En wilt u genezing geven. Voor de een voor de stembanden, bij de ander bij zijn ingewanden. Heer, ontferm u over hen. Zie naar hen om. En laat uw kracht en uw liefde in en aan hen zichtbaar worden. In dat licht willen we ook bidden voor het werk van Nelis en Bianca, die in hun werk al zo duidelijk de liefde voor uw woord zichtbaar maken. Die ook anderen willen helpen om die liefde voor het woord te krijgen. Help hen de taal te spreken van degene die ze ontmoeten. Help hen woorden te vinden die vertellen van uw hemel op aarde. Van uw liefde voor mensen. Wilt u ze daarin zegenen en tot zegen laten zijn? Gaat u zo met ze mee in hun verloftijd, maar ook in hun werk. We danken u voor het feit dat Luwart weer thuis mag zijn. Tegelijkertijd is er nog veel te vragen. En wij willen u in dat opzicht ook vragen of alles wat nu nog gebeurt mag helpen om hem weer de oude te laten worden. Hem weer op krachten te laten komen. Hem als het ware een nieuw leven te geven. Heer, wilt u daarin ook hem tegemoet komen en hem geduld geven. Zo noemen we u ook de naam van Annette. Heer, we noemen haar steeds weer. Want we willen zo graag dat haar naam u voor ogen staat. En dat u haar misschien wel veel meer geeft dan ze zelf ooit durft te vragen. Heer, laat ook haar leven vernieuwd mogen worden. Genezen. Alhoewel we misschien menselijke wijs gesproken zeggen, het is bijna onmogelijk. Heer, ontferm u over haar. Dank voor alle goede dingen die Harry en Tony Lakenveld mochten ontvangen. In hun 40-jarig huwelijk. Dank voor uw trouw. En voor het feit dat u hen trouw gegeven hebt aan elkaar. Dank voor de wijze waarop u hen elkaar gegeven hebt en voor elkaar bewaard hebt. Met hen zijn we dankbaar voor die 40 jaar. Dankbaar voor uw trouw en hun trouw. Dankbaar voor de kinderen die ze in die 40 jaar samen met kleinkinderen mochten ontvangen. Dank voor de zegen die u ook daarin aan hen hebt gegeven. Dank voor hun plek in de gemeente. Dat ze zich hier altijd welkom mochten weten. Dat ze zich hier op hun plaats wisten. Dat ze hier wat dat betreft een stukje hemel op aarde hebben ervaren. Een beetje op je bestemming zijn. Dank voor wat u in dat opzicht allemaal aan hen hebt meegegeven. U bent groot en u bent liefdevol. Geweldig dat wij daar met hen getuigen van mogen zijn. En als gemeente willen we u ook danken voor de plek die zij in ons midden hebben ingenomen. Dank voor wat zij in die 40 jaar voor ons mochten betekenen. Ieder op een eigen wijze. Heer, het is uw werk. En u bent daarin groot. En we willen u er ook groot om maken. Dank voor wat u hen in ons gegeven hebt. Maar ook wat u ons in hen gegeven hebt. U bent groot. We willen u tenslotte ook bidden voor Bart Wijs. Dat hij zijn weg mag vinden in Chili. En dat hij daar mag ontvangen wat hij ervan verwacht. Wilt u hem zegenen en hem daar ook tot zegen laten zijn. En laat het zo mogen zijn dat de tijd die hij daar heeft, uw tijd is. En dat de liefde voor het woord en de liefde voor u mag groeien. En dienstbaar mag worden gemaakt aan anderen. Zegent u hem zo en gaat u met hem mee. Zo noemen we namen, maar er is veel meer te zeggen. En we bidden u voor al diegenen die we niet bij namen genoemd hebben. Die in stilte ziek zijn, in stilte moeite ervaren, in stilte worstelen en strijden. Heer, ontferm u over hen. Ga zo met ons, wie we ook zijn, waar we ook zitten. Help ons te geloven dat het rijk van u in Jezus' naam komt. Amen. Voordat wij ons slotlied zingen, nog even een paar mededelingen. Allereerst, Dorenda wil nog even iets zeggen.
Een aantal kinderen in de kerk heeft afgelopen week van Daniel en mij een uitnodiging gekregen voor hun eerste kindercatecheseles. Maar in die uitnodiging hebben wij een verkeerde datum vermeld. Het is de bedoeling dat ze vanmiddag om 5:00 naar de verdieping komen om daar voor het eerst bij elkaar te komen. Dus we hopen elkaar daar dan te zien.
Een andere kleine mededeling, een zaak van orde voor zometeen na afloop. Harry en Tony vinden het helemaal niet verkeerd om gefeliciteerd te worden, maar ze zullen hier niet voor in gaan staan, dus u zult ze zelf een beetje op moeten zoeken. U ziet wel waar ze ongeveer staan. Maar u bent van harte welkom om ze te feliciteren. Laten wij nu als slotlied zingen. Psalm 97, vers 1, 5 en 6. Totdat God met zijn rijk zal komen in alle heerlijkheid, mogen wij als gezegende mensen onderweg blijven. Ontvang die zegen in geloof. De Heere zegene u en hij behoede jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij jou genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven jou vrede.
dat eigenlijk?
Oh, de...
Gemeenteleden, ik hoop dat ik een beetje kunt verstaan. We willen 5 minuten beginnen met de presentatie. Over 5 minuten willen we beginnen met de presentatie.
Ik doe de deur.
Wat mij betreft wel, maar het is een beetje lastig omdat het natuurlijk ook het drinken in begint.
Ja,
ik kan inderdaad vragen of mensen willen gaan zitten.
Dan gaan we zo. Ik trek gewoon de deur
straks.
Maar
ja, het probleem is, ik ga zo naar huis. Ik ben hier met de blijven overal kopjes hier achter. Die moeten wel naar de keuken gebracht worden.
Ja, dan breng ze wel zorg dat het in die kant op komt.
Ja, dat moet wel zorgen, want vanmiddag is hier die de Ghanese groep is hier. Het wordt steeds zorgiger in de kerk en zij gaan nu ook steeds meer goed maken. En ja, dat versterkt elkaar een beetje. Hè? Ja. aarzeling het ook een beetje. Ja, mijn overbuurvrouw die heeft het ook gehad. Ja, dat is al een dame van in de 80, maar... in het voorjaar. Riet van Scheppingen. Oude dame, grijs haar. Ja, die heeft het zo zwaar gehad. Ook met ontstekingen nog bij. En, oh. Maar ik zie er nu zonder stokken alweer lopen. Het is echt een zware... Ja, het is... Ja. Ja, je denkt van, oh, je doet dat eventjes en dan revalideren. En na 6 weken hol je weer, hè? Ja. Heb je al fietsen?
Ja. En dan gaat het met mij dus heel goed, hè? Medisch.
Ja, en dan gaat het met jou nog goed. Pijn, heb je, loop je nu zo omdat je pijn hebt? Of is het beperking in bewegen en buigen? Toch pijn. Ja. Nou is ook op de hoge trainer of ja. Ja, ja, het is een zware, maar ja, als je eenmaal doorheen bent dan. Je bent zo'n paar jaar kwijt van je leven.
Een paar jaar maar
goedemorgen gemeenteleden. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Zou iedereen plaats willen nemen? Want dan willen we zo meteen beginnen met de presentatie. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Zou iedereen plaats willen nemen?
Ja, ik ben net ook al even.
Goedemorgen gemeenteleden. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat achterin ook een beetje rustig. Dan kunnen we straks allemaal luisteren naar het verhaal wat Nelis en Bianca te vertellen hebben over hun vertaalwerk. Wij als Eindhovense kerk hebben een grote verantwoordelijkheid. Want wij zijn een van de drie zendende gemeenten die Nelis en Bianca uitgezonden hebben naar Kameroen. Nelis en Bianca doen vertaalwerk, bijbelvertaal en alfabetiseringswerk voor Wycliffe in Kameroen. En ik wil graag hen het woord geven om iets te vertellen over het werk wat zij daar gedaan hebben en wat ze in de toekomst willen gaan doen.
Oké, het is leuk om hier in Eindhoven weer wat te kunnen laten zien van ons werk en wat erover te vertellen. En ik ga door. Het is al 12 jaar geleden dat wij vertrokken zijn naar Kameroen. En de tijd gaat hard. Ik weet nog goed dat wij hier voor het eerst stonden te vertellen over wat wij hoopten te gaan doen. En nu zijn we daar dus al een hele tijd en in die tijd is best wel veel gebeurd en we willen daar iets van laten zien vandaag. En je kan hier zien het groene pijltje naar Yaoundé, waar wij op dit moment wonen. Vlak daarnaast ligt daar Bongbang, waar wij 6 jaar hebben gewoond. Het rode stipje daarnaast. Maar we zitten dus nu al 6 jaar in een andere functie. En we willen deze presentatie met een wat lichtvoetig thema beginnen. Met een aapje. Dit drankproblemen zijn overal, ook in Kameroen. En soms zijn er mensen die dat willen delen met anderen. Wij proberen Gods woord te delen, maar sommige mensen willen juist de slechte dingen delen. En dit aapje kreeg dus dit bier aangeboden. En moet je kijken hoe dit daarmee omgaat. Voor alcohol hoef je mensen niet te overtuigen van het belang daarvan, maar met Gods woord ligt dat soms wat anders. En daar is deze dienst vanmorgen ook over gegaan, over het belang van Gods woord. Maar dat is een strijd. Het is niet altijd vanzelfsprekend om daar dag en nacht over te mediteren en over na te denken. En ook voor de Cameroense kerk is dat best wel een strijd. Het gaat niet zo makkelijk als met bier. Dat kan je een aapje geven. Gods woord, daar moet je iets harder voor werken. Sowieso moeten we er vrij hard voor werken soms. Want het is best wel een uitdaging om daar überhaupt van de ene plek naar de andere te komen. Vervoer kan een grote uitdaging zijn. En dit was dan in de hoofdstad, daar lag inderdaad asfalt. Maar dat ligt niet overal. Wat harder. Ook gezondheid is niet altijd vanzelfsprekend. Want regelmatig krijgen wij dit soort heerlijke abscessen die horen bij de tropen. En dan heb je wel eens een verlangen om terug te zijn in Nederland. Maar er staan ook andere dingen tegenover, gelukkig. En zo nu dan heb je stroomstoringen. En dan valt het beeld weg. Vooral als je dat inderdaad krijgt bij een overspanning, wat regelmatig gebeurt. 400 volt op het net, op het stroomnet is niet ongebruikelijk. En dan willen de dingen ook wel regelmatig kapot gaan. Maar gelukkig staan er ook positieve kanten tegenover.
Ik mag de leuke dingen vertellen vandaag. Maar ik weet niet meer even wat er nu komt. Oh ja, dat zien wij bijvoorbeeld als wij op vakantie gaan aan het strand. Daar komen er van die vissersbootjes aan. En die komen dan met hun vangst en dan kijken wij zo eens mee in wat er in die uitgeholde boomstammen ligt. En dat zijn dan dit soort dingen. En nou, dan hebben we vrienden uit de kerk die trouwen en dan worden we uitgenodigd. Nelis dan om te preken en wij zijn er gewoon bij en we gaan mee in het feest. Daar staat Nelis te preken. Hij praat Frans, dus dat moeten jullie allemaal gewoon even geloven. Stroomstoring. En dan hebben we natuurlijk in de loop van de jaren ook al aardig wat mensen waar we goede relaties mee hebben opgebouwd. En die zijn ook wel echt onontbeerlijk, vind ik. Daar kom je ook voor, daar heb je wat aan. Als je een probleem hebt, dan komen die eens en die zeggen van, joh, probeer het eens op die manier. Of ja, sorry, wij zijn nou eenmaal zo. En dat is gewoon leuk. Bijvoorbeeld onze hulp in de huishouding is een hele leuke meid. Die is heel vrolijk. En je mag aanklikken, Nelis. En die is gewoon een vriendin voor de kinderen. En die kinderen, we laten de kinderen bij haar achter. We kunnen haar helemaal vertrouwen. Yvette heet zij. Heeft ondertussen ook 2 kleine kindjes. En dan is er de grote vriend van Jurian. Kijk, daar zit hij al. Die voetbalt met hem. En hier zit hij een konijnenhok te maken, want hij heeft Martine een konijn gegeven. En heeft hij dan van de wat oude horen die we nog hadden en wat hout en een stuk box, heeft hij een konijnenhok voor haar gemaakt. Die kennen we uit de kerk. Deze mevrouw kennen we ook uit de kerk. Die noemen we maman Pauline. Zij is vroeger moslim geweest en tot geloof gekomen. En nu probeert ze dus de kosten te verdienen met weefwerk. Dat zien jullie daar op dat weefgetouw. En die dingen die hebben wij, wat zij maakt, hebben we ook meegenomen hier naartoe. Er liggen een aantal dingen op de tafel en op de piano ook. En ik zou het heel leuk vinden voor haar als ik tijdens dit verlof gewoon een wat van haar spul kan verkopen. Dus kijk zo meteen even of er wat bij ligt wat jullie leuk vinden. En als jullie nou zeggen van nou, ik vind dat wel leuk, maar mijn kamer is rood en ik zou het heel graag rood willen. Zeg het dan even, dan geef ik het haar door. En voor de kerst komen er nog mensen uit Cameroen hier naartoe, dan hebben jullie het voor de kerst. En dan de kinderen die wonen, die zeggen Nederland is leuk, maar in Cameroen voelen we ons meer thuis. En dus die spelen op straat, dan komen ze helemaal zwart of rood dus van de modder weer thuis aan het eind van de dag. Dit is Arno die met die jongen, waar die eigenlijk al vanaf het begin dat we daar wonen, woont nu 6 jaar in dat huis in de hoofdstad, waar die contact mee heeft. Dan praat ze Frans. Ja, want in de hoofdstad is een smeltkroes van allerlei talen. En de gangbare taal is Frans op straat. Nou, dat is met diezelfde vriend heeft hij een boomhut gemaakt. Voetballen is natuurlijk helemaal in. Cameroen voetbalt ook internationaal, dus dat vindt iedereen geweldig. En dan vind je een oude koffer. Met die hitte en alles gaan ze daar gewoon in. En dan de deksel erop en dan gaat de rest er bovenop zitten. Moet je wel vertrouwen in je medemensen hebben. Daar, dat is Martine. Die is brood gaan halen bij het winkeltje. Dat is tegenover. En stokbrood koop je op ieder moment van de dag. 20 uur per dag. 7 dagen per week.
Ja, de afgelopen 3 jaar hebben we heel wat verschillende dingen gedaan. Zoals al zeiden, we wonen tegenwoordig in de hoofdstad en niet meer in een dorp. Doen dus ook zelf niet meer het vertaalwerk, maar sturen dat op een andere manier aan. Vandaar dat ook de kinderen nu gewoon Frans spreken met de andere mensen. Want ja, in de hoofdstad ben je niet meer in die kleine steden waar iedereen bij elkaar woont. Ik ben eerst begin van deze 3 jaar periode directeur van training geweest. De opleidingen van Cameroeners. Zodat Cameroeners echt die verantwoordelijkheid voor Bijbelvertaling zelf kunnen overnemen. Want het is natuurlijk niet effectief als wij uit het Westen komen en al dat vertaalwerk doen. Wij spreken ook taal niet goed genoeg om echt een natuurlijke Bijbelvertaling te krijgen. Dat zullen de mensen uiteindelijk zelf moeten doen. En de kerk in Cameroen groeit ook nog steeds, is best heel erg vitaal. Je zag daar net wat beelden van, een enthousiasme wat er van afstraalt. En de mensen kunnen dat ook zelf, alleen ontbreekt vaak de opleiding en de kennis om daarmee zomaar aan de gang te gaan. Want Bijbelvertaalwerk is niet iets wat je zomaar op een achternamiddag doet. Dus daar is dus onze taak heel erg in het opleiden van mensen en dat is dus samen met dit team. Het begin van ons verlof mijn taak geweest. Daarna ben ik interim directeur taalprogramma's geweest, een ander kantoor. En daar ontmoet ik dus de verschillende teams die door heel Cameroen heen vertaalwerk aan het doen waren. Zowel Cameroeners als Westelingen. Waarbij we dus samen nagingen van hoe kunnen we nou het beste doorgaan bij jullie? Hoe kunnen we de kerken er nou zoveel mogelijk bij betrekken? Hoe kunnen we zorgen dat die Bijbel ook gebruikt wordt straks? Want het is een heel complex geheel van dingen. Het is niet een kwestie van een boek vertalen alleen. Want daar koop je niet zoveel voor. Want mensen moeten er ook mee aan de slag kunnen. Daar komt dus lezen en schrijven bij. Maar er komt ook aan de gang gaan met dominees die nooit gewend zijn geweest om een al vertaalde Bijbel te gebruiken. Want wat een dominees vaak deden in de dienst was, ze pakten een Franse of Engelse vertaling. Voor zover ze die begrepen, probeerden ze die uit te leggen aan de mensen, zodat ze het in de lokale taal begrijpen. Als je dan al een vertaalde Bijbel krijgt, dan hebben die dominees zoiets van, ja, maar dan is ons werk al gedaan. Nou ja, goed, dominees hier weten nog steeds al tientallen jaren vol te preken, terwijl die Bijbel er al lang was. Dus, maar die slag moeten de mensen daar ook gaan maken. Dus dat is een van de dingen waar we dan mee bezig waren. Daarna ben ik voor een jaar interim algemeen directeur geweest van heel het werk in Kameroen. Dat heb ik het afgelopen jaar gedaan. En daarbij komt een hele hoop public relations kijken, samenwerken met andere organisaties, zodat je het niet alleen doet. En dit is een leuk plaatje wat genomen werd bij de opening van het nieuwe kantoor van de lokale Kameroense Bijbelvertaalorganisatie. Waarbij zij dus de volgende stap deden in hun ontwikkeling. En zelf dus vrij onafhankelijk van ons blanken aan de slag konden gaan. En dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid. Je ziet het ook op die banner daar bovenaan staan. Cameroon Association for Bible Translation and Literacy. En dat is een prachtige stap om dat te zien. En dat als in mijn positie toen als directeur daar hen te mogen aanmoedigen met hen samen te werken, is een geweldige uitdaging.
Nou, ik heb in mijn carrière ook alweer verandering meegemaakt. Ik heb een tijdje 4 kinderen les gegeven. 2 nog van collega's van ons die toen net in Kameroen aan waren gekomen. En zo wisselt de groep steeds. En uiteindelijk is die taak overgenomen door een meisje uit Nederland die net de PABO had afgemaakt. En die is naar Kameroen gekomen. Die heeft dus een jaar lang die 4 kinderen les gegeven. En toen was ik dus vrij voor iets anders. Het begeleiden van mensen, dit zijn de A-wing mensen, dat zijn ook taalkundige studenten, of tenminste die meest rechtse. En die linker is zelfs een professor. Maar dat hele praktische van pak je taal beet en bijt erin, dat hebben ze nog niet. Het is nog veel meer theorie. Dus dat proberen wij hen dan bij te brengen. En dan passen ze die principes toe op hun eigen taal. En dan ontwerpen ze er een alfabet voor en zo gaan ze dan aan de gang richting een Bijbelvertaling. En daar horen ook cursussen bij, dus dan af en toe sta ik voor de klas. En dat zijn dan Kameroense volwassenen die daar zitten te luisteren. En kinderwerk blijf ik ook nog steeds doen met heel veel plezier. Dus dat het kantoorwerk is 's ochtends en 's middags is voor de Bijbelclubs. En doen nu een kinderclub en een tienermeisjesclub. Dat zijn de kinderen, die zijn nu mooi aangekleed voor het kerstspel. Jullie zien daar rechts ook een paar koninkjes zitten. En een prinsesje zit daar links. En 's avonds is dat, hadden we voor de eerste keer 's avonds gedaan met lampen erbij. En dat vonden ze helemaal geweldig. En dan, dit zijn de meiden van de tienerclub. De moeders kwamen naar mij toe. Die zeiden, kun jij niet al een keer wat doen? Maar naar ons luisteren ze niet. En ik doe mijn best. Maar een van hen, dat hoorde ik net voordat we hier naartoe kwamen, is nou toch zwanger, helaas. Met 19 jaar of zo. En dus een beetje vechten tegen de bierkraai, maar we doen ons best.
Ja, en dan vraag je wel eens af dus, van wat bereik je nou in die jaren? Ze zitten daar dus nu 12 jaar en je vraagt je wel eens af, is het allemaal waard? Maar toch zijn we er iedere keer weer resultaat waar we ook blij mee kunnen zijn, waar we zien dat we toch wel voortgang hebben geboekt. En een van de dingen is, in het Maka-gebied hebben we het afgelopen 2 jaar een centrum mogen openen. Dat er echt prachtig uitziet, je ziet het ook wel op die foto's. Wat die continuïteit bij de Maka-mensen, waar wij dus 6 jaar lang hebben gewerkt, kan in zekere zin kan garanderen. Ze hebben nu een eigen plek, een eigen kantoor, waar vandaan zij het vertaalwerk kunnen coördineren, waar ze ook een klaslokaal hebben. Ze hebben daar ook wat middelen om boeken zelf te drukken daar. En tegelijkertijd een aantal kamers die ze kunnen gebruiken tijdens cursussen, maar ook waar ze mensen dus kunnen logeren, laten slapen. Maar ook worden dingen verhuurd daar Die zaal wordt verhuurd. Ze hebben gebruikelijke computerapparatuur ook om taken voor het ministerie van Onderwijs daar te doen. En daardoor zijn er inkomsten die ook altijd hard nodig zijn om dit soort dingen door te kunnen laten gaan. Want een van de grote uitdagingen is, hoe betaal je dat allemaal als je zelf weggaat? En het is prachtig om te zien dat dit centrum daaraan bij komt dragen. En tijdens de opening, waarvan je hier wat plaatjes ziet, waren alle hoogwaardigheidsbekleders uit Abongbang in die stad waren daar aanwezig. De Cameroense vlag, de prefect, de vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs. Nou ja, goed, noem het maar op. Ze waren er allemaal. En zijn ook allemaal trots dat het makkaarwerk in hun gebied op die manier handen en voeten krijgt. En dan zie je dat er een wisselwerking ontstaat die echt geweldig is om te zien. Nou, een van de dingen die we in de afgelopen jaren hebben mogen zien is het gebruik van de Jezusfilm. De vorige verlof hebben we gezegd dat Bianca dat vertaald had. Dat ik geloof dat het toen op het punt stond om gebruikt te gaan worden. Nou, op dit moment zijn we dus 3 jaar verder. En tientallen keer, misschien wel 100 keer, is die film meegenomen naar de verschillende dorpen waar helemaal geen stroom is. Waar dus eigenlijk nooit wat gebeurt. Met een generator en een scherm en een projector. Wordt mensen het evangelie getoond in hun eigen taal, in filmvorm. Dus Bianca heeft daar dus een paar jaar aan mogen werken om dat echt te kunnen laten gebeuren. En we willen daar nu een fragmentje van laten zien. Als het geluid net zo goed is als het net was, dan hoor je het niet. En dat is een beetje jammer, want het ging nou juist om het makkaar. En dan stoppen we het wel heel snel, maar ik zal proberen of het het nu doet. Het was wat korter dan de bedoeling was met het geluid, maar je hoorde het toch al een beetje. Je ziet dus dat het niet ondertiteld is. Een hoop mensen dachten van ja, jullie doen ondertiteling. Maar ja, dan vergeet je dat mensen nog niet kunnen lezen vaak. Dus ja, ondertiteling, daar koop je niet zoveel voor. Dus je moet het echt nasynchroniseren. En dat is best wel een uitdaging, want die film is eigenlijk letterlijk de Bijbel. Maar ja, vaak is de vertaling langer of korter dan het oorspronkelijke Engels. En dan past het weer niet op in de tijd die je ervoor hebt. En dat was dus een hele puzzel voor Bianca om daarmee met de lokale vertalers dat voor elkaar te krijgen. Maar je zag dat het uiteindelijk toch gelukt is. En het ziet er heel natuurlijk uit toch. En iets anders waar we de afgelopen jaren gewoon een aantal keer bij hebben mogen zijn. En waar ik dus nu als directeur ook verantwoordelijkheid voor heb. Is de verschillende Nieuw Testamenten die daar gepubliceerd worden. En het is prachtig om te zien hoe er een enorm enthousiasme ontstaat op het moment dat dat gebeurt. Gelukkig werken we al vrij veel jaren samen en worden we daar niet chagrijnig meer van. Dit is de opdracht van de Mundani Nieuw Testament in het zuidwesten van Kameroen. En je ziet hier het pad dat naar dat gebied toe leidt. Dat de Mundani mensen wonen in een vallei. En de enige manier om daar te komen is met een auto over een hele slechte weg. Die plaatjes van die auto die daar slippend over de weg ging, dat waren opnames van de rit naar het gebied toe. Maar zelfs op die weg kom je niet verder dan een bepaald punt, want dan komt er een enorme vallei waar je naar beneden moet en geen auto komt daar af. Dus dan moet je dan lopen. En toen zijn we 3 uur naar beneden gelopen om in die vallei te komen. Dus dat is echt een steile helling aflopen met modderschoenen waar je dus ook meerdere keren achterover valt. Uitgeleid. En in dat gebied, heel erg afgesloten dus, wonen dus die Mundani mensen. En hier zie je dus de lokale mensen met hun dozen op hun hoofd, waar de Bijbels in zitten, naar beneden lopen. Maar het is dan geweldig om te zien hoe blij mensen zijn als ze dan dat die Bijbel daarop kunnen houden en zeggen van na al die jaren is het zover. En de kerk daar worstelt nog steeds. De kerk daar is daar 60 jaar geleden gesticht. Nee, 40 jaar geleden is die daar gesticht. Maar eigenlijk heeft het nog steeds niet echt aansluiting gevonden bij de mensen. En een van de redenen daarvoor is dat die mensen gewoon nog geen Bijbel hadden voor zichzelf. Dus zij luisterden naar de zondagse preek, maar konden daar dan verder in de loop van de week eigenlijk niks mee. Zelfs die preek was vaak onbeholpen, want ja, ze moesten dat ter plekke maar zien te vertalen van wat stond er nou in die tekst in het Mundani. En vaak zat die dominee er dan ook ver naast. Want ja, hoe vertaal je genade? Dat zijn best wel moeilijke dingen. Dus die kerk die topte. En tijdens die presentatie van het Nieuw Testament zeiden verschillende kerkleiders daar ook van nu kunnen we eindelijk de kerk wortel laten schieten in dit gebied. En het is geweldig om te zien dat die mensen die zo ver weg wonen dan Gods woord kunnen gaan lezen. En nu komt er een heel klein stukje film, als het goed is. En nu werkt het geluid, dus dan kan je het ook horen. Dat is erg fijn, want wat ze zingen in het Engels, ze hadden de Mundani termen nog niet, weet je nog, was de tijd is gekomen voor de Mundani mensen. The time has come for the Mundani people. And we have been faithful. Wij zijn trouw geweest. En luister maar, dat is een lokaal koor. Dus het goede nieuws voor de Mundani people is eindelijk gekomen. De tijd is nu gekomen. En dat zingen ze daar met die prachtige Afrikaanse ritmes en klank. Ja, dat herken je uit duizenden. Maar blijft dus niet alleen bij die Nieuw Testament. Het zijn ook cursussen. We hebben in de afgelopen 3 jaar zo'n 150 cursussen gegeven. Dat geeft een beetje een idee van de omvang. Van wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen in ja, die resterende 120, 150 talen in Cameroen die nog een Bijbel moeten hebben. En daar mogen wij dus samen aan bijdragen. Dit zijn dus de cursisten met de staf. Heel gevarieerd. Wij als stel met een Australiër en een Amerikaan. En Cameroeners uit heel Cameroen die daaraan aan deelnemen. Een van de leuke dingen die we in de afgelopen 3 jaar hebben bereikt is een vergaande contacten met het ministerie van Onderwijs. En de minister van Onderwijs hebben we een aantal keer een gesprek mee gehad. Zij is op ons centrum geweest. En het is mooi om te zien dat mensen overal hetzelfde zijn overigens. Want dat is een wat oudere dame, de minister van Onderwijs. En tijdens dat gesprek toen was er leuk contact. En op een gegeven moment pakt ze de portemonnee tevoorschijn en haalt daar een paar fotootjes van haar kleinkinderen uit. Om te laten zien. Ja goed, dan mensen zijn overal hetzelfde. Of ze nou minister zijn of arbeider in een fabriek, dat maakt allemaal helemaal niets uit. Maar waar zij dus echt klaar voor was, wat mij enorm verbaasde, waar we tientallen jaren ons best voor hebben gedaan, is zeggen van oké, laten we nou het onderwijs in de basisscholen beginnen in de lokale talen. Zodat mensen hun beginnen in een taal die ze al kennen en dan door kunnen gaan naar Frans of Engels. En niet beginnen in Frans of Engels, waarbij ze het eigenlijk nooit begrijpen. Als je op dit moment, ik heb wat statistieken gezien, die hebben we ook haar laten zien, van resultaten van eindexamens, en dat weten zij natuurlijk ook wel, maar goed. Die zijn dramatisch. In de 4e, 5e klas van dus groep 7, in Nederlandse termen, kan 20% lezen. Dus in groep 7 kan 20% van de kinderen lezen. En die andere 80% heeft het dus nooit gepakt. Nou, er zijn een hele hoop redenen voor, maar een van de belangrijke redenen daarvoor is dat dat gebeurt in een taal die ze niet snappen. Dus ja, dan wordt lezen wel een hele grote stap. Nou, daar willen we dus wat aan doen. En op het moment dat die mensen dan kunnen lezen in hun eigen taal, kunnen ze ook de Bijbel lezen in hun eigen taal. Het laat overigens ook meteen zien, want al die mensen gaan van school zonder ooit te hebben leren lezen. Ze gaan de Bijbel lezen in geen enkele taal natuurlijk. Niet in het Frans, niet in het Engels, niet in het Macao, wat voor taal dan ook. En dat heeft dus enorme effecten op de kerk. Dus dan is het leuk als je daar dus ook op een andere manier wat aan kan doen. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat we veel nieuwe Cameroense collega's hebben die hele verantwoordelijke posities zijn gaan innemen. En mijn hoop is dat we over een aantal jaren gewoon de Cameroense directeur van Wycliffe daar hebben lopen. En een van deze mensen is Martin Beyala. Wij waren ook bij zijn trouwerij, dat is een andere trouwerij. Ook daar heb ik mogen preken tijdens die dienst en dat is geweldig om te zien. Die man is nu verantwoordelijk voor onze contacten met de kerken. En hij werkt daar als collega op alle manieren van het woord. Maar hij moet dus ook een achterban opbouwen, net zoals wij dat doen. Als je daarin geïnteresseerd bent, kan ik daar nog veel meer over uitleggen, want dat is best wel ingewikkeld. Maar we hebben hier vooraan ook een blad liggen, wat uitlegt wat hij doet met zijn vrouw Damaris. En ik zou dat ook wel bij jullie willen neerleggen, van denk er eens over na of je, behalve de ondersteuning die je aan ons geeft, wat natuurlijk geweldig is, en stop er alsjeblieft niet mee, want dan moeten wij ook weer terugkomen, maar ook kan nadenken over het ondersteunen van zo'n lokale medewerker. Daarbij denk ik in eerste instantie aan Martin. Er liggen daar ook wat strookjes en informatie, en dan kijk je maar wat je daarmee doet. Een andere leuke collega is Gideon, die de eerste consulent is voor alfabetiseringswerk. Het eerste Cameroense consulent voor alfabetiseringswerk in het hele noorden van Cameroen. Is deze man degene die uiteindelijk checkt of het werk goed gebeurt. En het is leuk om dat soort dingen over te kunnen dragen aan Cameroeners. Samen met zijn vrouw. Overigens nog leuk om te zeggen, wij denken van dat die Cameroeners, die hebben dan niks op te geven of zo. Maar die man woont in het zuiden van Cameroen en is verhuisd naar het noorden van Cameroen om daar consulent te zijn. Een heel ander klimaat, heel andere economische omstandigheden. Het voedsel wat ze daar in het noorden hebben is totaal anders dan het voedsel in het zuiden. Dus die man is net zo goed zendeling en net zo goed de culturele schok maakt hij door als wij. En misschien is het nog wel moeilijker voor hem dan voor ons. Want zo'n Cameroener ziet er natuurlijk nog steeds donkerder uit. En mensen hebben zoiets van, ja goed, jij moet dat snappen, want jij bent ook Cameroener. Maar bij ons kan je het zien dat wij ermee worstelen, bij hen niet. Dus als je bidt voor mensen, ook voor Cameroense medewerkers, doe dat. Denk daar ook aan. Nou, dan hebben wij nog wat uitdagingen voor de komende tijd. De komende jaren hebben wij samen dus de verantwoordelijkheid voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe in Cameroen. En ik noemde dat net al, samenwerking met lokale mensen. Samenwerken met lokale organisaties. En dat is in de breedste zin van het woord. Zendingsorganisaties, jeugd met een opdracht, de studentenorganisaties in het land, de Cameroense Bijbelvertaalorganisatie, Cameroens Bijbelgenootschap. Daar willen we samen, hand in hand, iets opzetten om het Bijbelvertaalwerk effectief te laten gebeuren in de kerk. En dat is een van de grote uitdagingen die ik voor mij zie. En goed, daar zijn ook financiële consequenties altijd aan. En vooral die Cameroense medewerkers. Ja, dat gaat niet vanzelf, want wij kunnen naar onze westerse kerk komen en zeggen van, willen jullie ons ondersteunen? En dat hebben jullie ook altijd gedaan en dat vinden we ook geweldig. Maar ja, die Cameroense kerk is verschrikkelijk arm. Dus die Cameroense kerk, die heeft vaak al moeite om zijn eigen dominee te betalen. En hoe krijgen zij dan een achterban? Dan zeg je, nou dan betalen jullie dat toch. Maar ja goed, zo simpel is het ook niet, want wij als organisatie werken zo dat jullie ons betalen, maar niet de organisatie. Dus waar moet dat geld vandaan komen? Nou, dat zijn enorme uitdagingen waar we mee in de slag gaan. En daarom noem ik dit ook naar jullie toe. Maar dat ook in groter verband gaan we daar dus hard over nadenken. En met al die uitdagingen, de veranderingen, vorige verlof hebben we het uitgebreid gehad over visie 2025. Dat in het jaar 2025 het doel is dat alle talen waar een Bijbelvertaling nodig is, in elk geval begonnen is om dat vertaalwerk te doen. Dat vraagt veranderingen. Dat vraagt inzet van een heleboel meer Cameroeners. Dat vraagt een ander systeem in financiën. Dat vraagt ook dat wij een deel van onze controle weggeven aan de lokale kerken. Want zolang wij het proberen te controleren, komt het nooit af. Maar als de lokale kerken die eindverantwoordelijkheid nemen, dan heb je kans dat het gaat lukken in het jaar 2025. Maar dat verandert ons ook behoorlijk. Dat is niet zo simpel. En een hele hoop mensen hebben een hekel aan verandering. Zeker als je al een hele tijd weet hoe je goed moet vertalen, dan moet je dat opeens weggeven aan iemand anders. Ja, dat is nog niet zo simpel. Zeker als het gaat over Gods woord. Dus ja, maar ik weet nu hoe het moet. Weet die Cameroener dat wel? En dat vraagt dus om een hele hoop nederigheid. En het is dan heel makkelijk om het niet eens te zijn. Het is heel makkelijk om het zicht kwijt te raken op elkaar. En het zicht op wat God van ons vraagt. En dus, als ik één ding van jullie wil vragen voor de komende jaren, is dat jullie bidden voor Bianca en mij. Als we leiding moeten geven aan een enorm veranderingsproces. Dat we die eenheid en die geestelijke vitaliteit als organisatie weten te bewaren. Maar ook samen. Dat wij ook samen daar vitaal in blijven. Ook naar God toe die lijn open weten te houden. Naar elkaar toe als het wel eens spannend is. En die uitdaging die willen wij aan. We denken ook dat dat kan. God gaat dat ook. God geeft er ook altijd genade voor om dat te kunnen doen. Maar daar hebben we jullie gebed absoluut bij nodig. Nou, dat was aan het einde van deze presentatie. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie steun, voor jullie gebed, voor jullie belangstelling. We redden het niet zonder. En misschien hebben jullie nog wat vragen, dan wil ik jullie daar de gelegenheid voor geven. Ik wil het ook niet te lang maken, want iedereen wil natuurlijk ook naar huis aan het eind. Maar als jullie nog één of twee vragen hebben, stel die dan gewoon. Ja. Ja, dat is een goede vraag, dat wou ik ook wel eens wat anders hebben. Het is een hele goede vraag. Maar talen die spreken mensen omdat ze die hebben geleerd toen ze jong waren, toen ze klein waren. En dat is wat je moedertaal noemt. Je spreekt de taal die je moeder spreekt. En jij, Sanne, hebt de taal geleerd van je ouders. En ik ook. Maar ja goed, als jouw moeder Maka praat, ja, dan spreek je zelf ook Maka. En zo is die taalverdeling in de wereld gekomen. Ja. Mooi. Heb je nog andere vragen? Oké, Marcel.
Als er in de loop van de tijd nog vragen bij jullie boven komen. Nelis en Bianca die komen regelmatig bij ons in de gemeente. Dan is er volop gelegenheid om hen nog vragen te stellen of om uitleg te vragen. Als jullie ook meer willen weten of donateur willen worden. In Eindhoven ben ik de contactpersoon van het thuisfondscomité van Nelis en Bianca van den Berg. Dus kunnen jullie ook altijd bij mij voor vragen of informatie. Of als jullie voor andere mensen wat informatiemateriaal willen hebben. Kunnen jullie ook altijd mij vragen om extra materiaal. Ik wil eigenlijk de bijeenkomst afsluiten door concreet met elkaar ook te bidden voor het Bijbelvertaalwerk. Mag ik jullie voorgaan? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat Nelis en Bianca hier zijn, hier in Eindhoven. Dat ze de gelegenheid hebben gekregen om iets te vertellen over het werk wat zij in uw koninkrijk mogen verrichten in Kameroen. Dank u wel dat uw woord daar ook door mag gaan. Dat het vertaald mag worden, dat de Cameroense mensen ook mogen horen en straks ook mogen en nu ook mogen lezen in het Nieuwe Testament van uw verhalen, Heer, van Jezus, die ons vrij kan maken. Dank u wel dat het werk gebeurt. Daarnaast wil ik u een zegen vragen voor het werk wat nog voor hen ligt, dat ze bewaard mogen blijven en ook voor hun Cameroense collega's en ook voor de uitdagingen die er liggen. Zowel op financieel gebied voor de Cameroense mensen die daar in Cameroen verder gaan met het Bijbelvertaal en het alfabetiseringswerk. Maar ook voor het geestelijke. Er is een strijd, Heer, maar ik wil bidden, Heer, wilt u daarbij zijn en wilt u hen bewaren en ook de Cameroense mensen bewaren en dat er duidelijkheid mag komen. Dank u wel voor zoveel goedheid. U verdient de lof tot een eeuwigheid. Amen. Ik wens u allen wel thuis en u kunt hier nog even een kijkje nemen bij de wat materiaal wat Nees en Bianca meegenomen hebben. Dank u wel voor uw komst.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ik heb het niet gehoord.